Zelf aandelen doorlichten? De Giro biedt je alle data en informatie voor je eigen analyse. Zo kun je als belegger zelf bepalen hoeveel een aandeel nou echt waard is. Financials, ratio's, bedrijfsprofielen, prestaties en analistenvisies. Je vindt het allemaal op ons platform. De Giro. Financial power to you. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
Dit is een BNR-podcast.
Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
In a few sentences, Aperam, could you just sell it to us?
So Aperam is a company which is producing stainless steel.
China says it will impose anti-dumping tariffs on stainless steel products.
De staalindustrie moet al snel CO2-neutraal zijn.
President Trump also taking action today on trade, imposing stiff tariffs on imports of steel.
We want to do much more. And what we are doing is we want to be the champion of the circular economy.
Een tijdje geleden bespraken wij al ArcelorMittal, dat is een van de grootste staalproducenten ter wereld. En nu gaan we kijken naar een spin-off, namelijk Aperam. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de staalgigant uit Luxemburg, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Aperam-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen en naast mij zit analist en vermogensbeheerder Jim Theo Poering van Eén Vermogensbeheer.
Dag Nina.
Aperam dus. In tegenstelling tot ArcelorMittal is dit dus een hele kleine speler, toch?
Ja, het is wat meer een niche-speler. Want ze zijn specifiek gericht op de productie van roestvast staal. Waarbij Arcelor natuurlijk de mining doet en het verwerken en staal in de breedte produceert. Mm-hmm. Dus dit is een wat kleinere speler en ook in minder regio's actief.
Ja, en is dat dan een slecht teken? Of is het eigenlijk juist heel slim dat ze zo'n sterke focus hebben?
Nou, je wordt daarmee nooit marktdominant. En dat is altijd toch wel sterk als je echt dominantie hebt op de markt en de prijzen kunt bepalen. Dat geldt zeker niet voor Aperam. Aan de andere kant is het overzichtelijker, makkelijker te managen en kunnen ze ook makkelijker opschalen of terugschalen.
Mm-hmm. ArcelorMittal begon dus eigenlijk met een spin-off Aperam. Heeft die naam daar nog wat mee te maken?
Jazeker, want als je de naam Aperam hebt, nou, dat is een beetje gek.
Beetje een rare naam, ja.
Ja, betekent ook helemaal niks, maar aperture. Dat is iets van opening betekent dat. En daar hebben ze dus de aper van genomen. En dan de AM is ArcelorMittal. En zo komt er Aperam.
Oké, nou, heel interessant.
Maar er zit wel een gedachte achter.
Goed, heb jij hem in portefeuille, Aperam?
Wij hebben Aperam regelmatig in portefeuille gehad in het verleden. Ook wel weer verkocht. En op dit moment hebben we Aperam inderdaad ook in portefeuille.
Oké, nou, wij geven geen beleggingsadvies. Nee. Belangrijke disclaimer voor deze podcast. Beleggen is ook risicovol. Je kunt je inleg verliezen. En bedenk ook dat resultaten die in het verleden zijn behaald, dat die geen garantie bieden voor de toekomst. Maar wat geven we wel?
Nou, we geven je alle informatie om zelf verstandige keuzes te kunnen nemen. Dus achtergrond over bedrijf, ratio's, winstontwikkeling. En aan de hand daarvan kun je bepalen of het aandeel Aperam bijvoorbeeld, of elk ander aandeel dat we bespreken in de podcast en waarvan ook alles weer terug te vinden is bij de Giro, al die ratio's. Je kunt dan zelf beslissen of het bij je past en of het een aantrekkelijk aandeel is of niet.
Ja, het is wel interessant, want we hebben dus eerder ArcelorMittal doorgelicht. De één na grootste staalproducent ter wereld. Nu dus Aperam. Wist jij dat Aperam meer winst draaide dan ArcelorMittal in de coronacrisis, terwijl het bedrijf 10 keer zo klein is?
Ja, ik volg het bedrijf op de voet, dus ik wist dat. Sterker nog, ze maakten winst waar ArcelorMittal op dat moment grote verliezen draaide.
Ja, heel interessant. We gaan eens even de geschiedenis in van Aperam. Ja, het verhaal van Aperam begint in 2006, het jaar waarin dit nummer een flinke hit is. En volgens mij is dat een beetje jouw sterke punt, Jim. Muziek, wie is dit? Je kijkt heel moeilijk. Je weet het niet.
Ik weet hoe het nummer heet. Crazy. Maar ja. Zo zingen.
Gnarls Barkley.
Die kent hem niet.
Nee. Dat is ook niet mijn sterke punt. Maar wel van onze redacteur Niels. Die is hier altijd helemaal gek van dit soort dingen. Crazy dus. Er is iets anders ook crazy in 2006. Namelijk de gigantische overnamestrijd die het Luxemburgse Mittal Steel voerde om de West-Europese staalmaker Arcelor in handen te krijgen.
For me, this is really a merger of equals. And we intend to treat it as such. We want to create the world's undisputed leader in the steel industry.
Ja, deze event hebben we eerder gehoord in Doorgelicht. Dit is de Mittal Steelbaas, Lakshmi Mittal. Die kondigde overname in 2006 aan, of in zijn woorden, een fusie tussen gelijken. Maar ja, zo gelijkwaardig is die fusie niet als Mittal Steel 26,5 miljard euro ophoest voor Arcelor. Dat is bijna het dubbele van de beurskoers. Door die overname ontstaat dan dus de grootste staalproducent ter wereld, ArcelorMittal, met een jaaromzet van meer dan 100 miljard dollar. Dat is niet voor lang als de staalindustrie rond 2009 instort. ArcelorMittal leidt er flink onder en besluit daarom om wat hoogovens te sluiten en ook een aantal bedrijfsonderdelen van de hand te doen, waaronder, en daar is die, Aperam, de divisie van het bedrijf die zich specialiseert in de productie van roestvast staal. Dat is goed dus voor 5% van de winst van ArcelorMittal. In januari 2011 is het zover. Aperam gaat verder als een zelfstandig bedrijf. En daar hoort dan een beursgang bij.
5, 4, 3, 2, 1.
Hé, dat is geen gong.
Nee, dat klopt inderdaad. Ik veronderstel dat dit op de Belgische beurs is in Brussel.
Ja?
Waar ze een bel hebben bij dit soort... Nou ja, het is geen IPO eigenlijk, maar in Nederland hebben we een gong. In België hebben we een bel.
De bel van Belg, ja. Nou, okay.
Die heb je natuurlijk ook in de Verenigde Staten. Hè? Die Precies. kent iedereen wel. Weer een iets andere bel. Maar
ja,
deze was
wat rustiger.
Die moet aanslingeren.
Hoe ging die beursgang?
Nou, die beursgang, 26 januari 2011, toen ging Aperam naar de beurs. Maar dat was niet een standaard IPO, Initial Public Offering, waarbij bijvoorbeeld nieuwe aandelen worden uitgegeven of aandelen voor het eerst naar de beurs gaan. Wat hier eigenlijk gebeurde, was dat de zittende aandeelhouders van ArcelorMittal, die kregen allemaal aandelen Aperam. Nou,
eentje.
Wat gebeurde er?
Eén aandeel.
Voor elke 20 aandelen inderdaad die ze hadden, ArcelorMittal, kregen ze één aandeel Aperam in de portefeuille. Dus die kregen er gewoon ineens bij en die was er vervolgens los verhandelbaar. Nou, dat aandeel dat opende die dag op 28 euro. Einde van de dag stond die zelfs bijna 30. Maar wat ook wel interessant is, de echte motivatie achter de openingsprijs, die was niet helemaal bekend. Er was nog niet een waardering van analisten. Ja, de cijfers zouden in praktijk natuurlijk nog moeten blijken. Maar de beursgang die was wel nodig, zodat Aperam als zelfstandig bedrijf zichtbaar was, beter kapitaal zou kunnen ophalen en dan dus ook makkelijker zou kunnen verder groeien.
Ja.
Arcelor die hield overigens wel 40% van de aandelen in handen, nog steeds vandaag de dag.
Oh ja?
Ja.
Oké. Okay. Aperam wil dus inderdaad zelfstandig kapitaal ophalen en verder groeien, maar dat blijkt nog niet zo makkelijk in die periode, 2011, want de markt voor roestvast staal heeft dan namelijk te maken met flinke overcapaciteit, waardoor de prijzen dalen. Ja, en als klap op de vuurpijl nemen de inkoopprijzen voor de grondstoffen juist toe. En daarom besluit Aperam om obligaties uit te geven voor 500 miljoen dollar. Want er staat ook nog een flinke schuld open bij het voormalige moederbedrijf ArcelorMittal. Maar de maatregelen die helpen niet voldoende. Aperam leidt met een omzet van ruim 6 miljard dollar 59 miljoen dollar verlies in 2011. Een jaar later loopt het verlies al op naar meer dan 100 miljoen dollar. Ja, ze denken bij Aperam, het roer moet om, maar dat lukt het bedrijf niet alleen. De top besluit 2 jaar later om samen met 2 Italiaanse bedrijven een joint venture op te zetten om een fabriek over te nemen van een Finse sectorgenoot, Outokumpu. Had ik nooit van gehoord, maar dat bestaat dus. Mede dankzij de joint venture en het herstel van de staalmarkt lukt het Aperam om in 2014 voor het eerst weer winst te boeken, 95 miljoen dollar. Een jaar later is de winst al 173 miljoen dollar. Ja, ik kan me voorstellen dat beleggers op dat moment wel opgelucht ademhalen, Jim.
Ja, dat klopt. Aandeel Aperam heeft een wilde rit namelijk gehad in de jaren daarvoor. Van 2011 tot en met 2015 ging hij naar de beurs op 28 euro. Eind 2011 stond hij op 10 euro. En in 2013 werd een nieuw dieptepunt bereikt. Een aandeel Aperam kostte toen 8 euro.
Mm.
Maar de winstcijfers van 2015 die werden goed ontvangen. En Aperam schoot naar 37 euro.
Zo, dus lekker volatiel. Aperam blijft op koers als de winst met de jaren verder stijgt. In 2018 is de schuldpositie ook flink teruggelopen. En daarom besluit het bedrijf om een overname te doen om verder te groeien. Voor een kleine 450 miljoen euro willen ze het Duitse bedrijf VDM Metals overnemen. Alleen, het lukt niet. De Europese Commissie steekt er een stokje voor. Volgens de Commissie zou er met de overname niet voldoende concurrentie overblijven. Dus Aperam moet gedwongen van die overname afzien. En in 2018 is er nog een hobbel op de weg.
President Trump also taking action today on trade, imposing stiff tariffs on imports of steel and aluminum from other countries, blaming those countries for destroying those industries here at home.
The American steel aluminum industry has been ravaged by aggressive foreign trade practices.
Ja, de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump die voerde in 2018 een flinke importheffing in. 25% op buitenlands staal. En daardoor bleven vooral de staalmakers in Azië met voorraden zitten. En wat gingen ze daarmee doen? De Europese markt overspoelen. Nou, de winst van Aperam neemt daardoor af naar $148 miljoen. Maar er was nog wel winst. En dan 2020, het coronajaar, opnieuw een flinke klap voor de wereldwijde staalindustrie. Maar tegen alle verwachtingen in lukt het Aperam om winst te draaien. Terwijl de reuzen zoals ArcelorMittal en Nippon Steel samen miljarden verlies draaien, komt Aperam uit de crisis met een bescheiden winst van $175 miljoen. Dan vraag je je toch af, Jim, hoe hebben ze dat nou gedaan?
Nou, dan kom je op het voordeel, namelijk geen reus zijn. En het bedrijf is daarmee makkelijker op te schalen en af te schalen. En ze konden zich ook makkelijker aanpassen aan de situatie op dat moment. Dus een sterk punt als er een crisis ontstaat. Dus Aperam kon snel schakelen. Ze hebben 6 productielocaties. Mm-hmm. Hebben ze tijdens de coronacrisis ook gedaan. Ze hebben de productie afgeschaald. Personeelsbestand is iets gekrompen, zo'n 5%. En daarmee konden ze beter aansluiten op de veranderende omgeving. En ja, eigenlijk de mindere vraag.
Ja, en komen ze dus met een winst uiteindelijk uit de bus, ook als winnaar. Doordat Aperam de zacht landt na de coronacrisis, kan het in 2021 een overname doen. Het Duitse recyclingsbedrijf Elk wordt overgenomen voor ongeveer €350 miljoen. En het is ook het jaar waarin er voor het eerst bijna €1 miljard winst wordt geboekt. In 2022 doet Aperam een poging om nog groter te worden in de roestvast staalmarkt door te fuseren met een Spaanse speler, Acerinox. Maar opnieuw lukt dat niet, mede door angst voor bezwaren van de Europese Commissie. Laatste jaar, 2023, komt er meer slecht nieuws. Zoals Aperam naar eigen zeggen het laagste kwartaalresultaat ooit boekt. Er wordt op zich nog wel gewoon winst gemaakt. Over heel 2023 blijft er zo'n €200 miljoen onderaan de streep over. En dat brengt ons bij vandaag de dag. Aperam is winstgevend, maar blijft dat zo? Dat gaan we bespreken met Jim in de fundamentele analyse. Tijd weer voor de SWOT-analyse. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats. Nou, beginnen met de sterke punten van Aperam.
Ja, nou, het sterkste punt van Aperam is wel de geografische verdeling van de omzet. Dus ze zijn niet zozeer afhankelijk van de ontwikkelingen in één land bijvoorbeeld. Maar 2/3 van de omzet komt ongeveer uit Europa. Waarbij Duitsland wel het grootste is, industrieel land natuurlijk. Mm-hmm. En 1/3 komt uit Amerika's. Dus sterk punt. Nou, richting beleggers is toch ook wel heel erg sterk dat ze een stabiel dividendrendement hebben van zo'n €2, ja. 7%. En dat wil ik echt wel benoemen bij de sterke punten, want dat geeft beleggers een bepaalde mate van zekerheid.
Ja.
Nou, dan het management. Die heeft het de afgelopen 10 jaar goed gedaan. De CEO Timothy DiMarlo, die zit daar 10 jaar nu, heeft in die periode schuldpositie fors gereduceerd. Is zelfs eventjes positief geweest, dus onder nul zou je kunnen zeggen.
Maar nou
schuld.
Niet meer.
Nee, er is nu weer wat schuld.
Oké, okay, komen we straks
overnames.
Op de cijfers, ja.
Maar evengoed is het wel een beheersbare schuld. Nou, daarnaast investeert Aperam veel in onderzoek en ontwikkeling om nieuwe materialen te produceren die goed aansluiten op de klantvraag. En dat is ook wel aardige, want we hebben het dan over, is het nou roestvrij of roestvast staal? Formeel moeten we zeggen roestvast staal, want het is inderdaad veel minder corrosie, veel beter corrosiebestendig dan bijvoorbeeld ijzer.
Ja.
Maar roestvrij bestaat eigenlijk niet. Dus ook dit staal, na 100 jaar zie je wel vormen van corrosie.
Dus daarom mag je het eigenlijk niet roestvrij noemen.
Nee, daar mag het eigenlijk niet. Nee, uiteindelijk is het toch slijtage.
Ja.
En dan een bijzonder punt is namelijk dat Aperam een hele sterke focus heeft op duurzaamheid. We hadden het vorige week over Unilever met de focus op duurzaamheid. Maar bij een bedrijf als dit, wat in de basis misschien heel vervuilend is, is het best wel bijzonder dat ze een hele sterke duurzaamheidsagenda hebben. Kijken naar de veiligheid van medewerkers, impact op het milieu, zich bewust zijn van ontbossing in Brazilië en dus ook dat compenseren.
Ja.
En dat waarderen klanten en stakeholders absoluut.
En dat kan dus ook omdat ze juist een kleine speler zijn, hè, waarvan we al zeiden, ze kunnen makkelijker op- en afschalen om in te spelen op bepaalde cyclische omstandigheden. Ja. Dat geldt dus ook eigenlijk voor die duurzaamheidsagenda.
Ja,
ze kunnen sneller schakelen.
Inderdaad. En het zijn ook simpele dingen. Hè? Als bijvoorbeeld het recyclen van metaal hebben ze een sterke focus op.
Mm-hmm.
Ja, door dat mee te nemen ben je natuurlijk ook al veel beter bezig met de impact op het milieu.
Ja.
Dus wel een verrassende vind ik in deze.
Hoeveel productielocaties hebben ze eigenlijk?
6 stuks. Niet in Nederland overigens, want ze hebben wel een notering in Nederland. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als met ArcelorMittal met een notering ook of wat dat gevestigd is in Luxemburg, net zoals Aperam. Uiteindelijk is de notering in België wat dat gaat relevanter. Want daar hebben ze een aantal productielocaties. Mm-hmm. Ook in Frankrijk en dus nog in Brazilië.
Ja, en Europa is dus een grote afzetmarkt.
Ja.
Is dat een sterkte?
Nee, eigenlijk niet. Want we hebben het al gehad over Duitsland. Die is zo'n 20% van de omzet. En Aperam is heel erg afhankelijk van cyclische industrieën. Bijvoorbeeld de auto-industrie. Nou, die is groot in Duitsland, maar ook de bouwsector. Ook zeer gevoelig voor economische cycli. Dus ja, echt een zwak punt is de economische afhankelijkheid en de conjunctuurgevoeligheid.
Ja.
Nou, wat ook zwak punt is, is de kostenstructuur. Er zijn hoge kapitaalskosten en operationele kosten. Er moet veel geïnvesteerd worden in fabrieken. Mensen zijn een belangrijke component. En je zag bijvoorbeeld in 2023 dat er een nieuwe lijn zou worden geplaatst in een fabriek in België. Nou, dat duurde langer, waardoor we 6 tot 8 weken lang lag het helemaal stil. Nou, dat is een enorme impact, want de kosten lopen door, maar er is geen omzet.
Nee.
Nou, dan is er nog wel concurrentie, want er zijn meerdere spelers op dit front. Veel Indiase bedrijven ook. Je noemde overigens ook Outokumpu. Dat is Zweeds, als ik me niet vergis.
Ik had Fins.
Fins, pardon. Fins bedrijf.
Ja.
En
Fins is zo goed, Outokumpu.
Ja, nou kijk. In elk geval, er is veel concurrentie. En dat is wel een probleem, want dat leidt echt vaak tot prijsdruk en lagere marges. Dat zag je ook in het afgelopen jaar.
Mm-hmm.
En dan is er ook nog de blootstelling aan grondstofprijzen. Het bedrijf Aperam is zeer gevoelig voor schommeling in de prijzen van grondstoffen. Zoals nikkel, chroom. Dat heeft een invloed op de kosten van de staalproductie. Dus ja, het is aan de ene kant de grondstoffen die nogal veel impact hebben en fluctueren. En aan de andere kant is er ook heel veel impact als de vraag afneemt. Dus marges die zijn of heel hoog of heel klein. En dat is wel een zwak punt.
Ja, oké. Kansen, zijn die er?
Nou, de groeiende vraag naar roestvast staal en met name vanuit de auto-industrie, bouwsector, maar bijvoorbeeld ook vanuit de luchtvaart naar lichtere metalen die wel sterk zijn.
Ja.
Maar ook, en dat zal je misschien niet verwachten, vanuit de voedselindustrie komt steeds meer vraag.
Naar staal?
Naar staal.
Hoe dan?
Voor verpakkingen.
Stalen verpakkingen.
Nou ja, als je het hebt over aluminiumfolie bijvoorbeeld, dat is gewoon een stalen verpakking.
Ja, dat is een staalproduct, ja.
En daarnaast voor opslag dus ook. Want het voordeel is wel dat er, dat kan tegen hoge temperaturen, lage temperaturen. Het is, kan luchtvrij, bacterievrij worden opgeslagen. Dus daarnaast, kijk maar eens in een restaurant of een bedrijfskeuken. Het is allemaal staal. Dus het is hygiënisch. Het heeft hele goede eigenschappen bij de verwerking van voedsel en de opslag van voedsel. Dus dit is niet de grootste afzetmarkt, maar misschien wel aardig om te noemen dat je dus op meer plekken dat roestvast staal tegenkomt dan je zou denken. Want ja, bouw en automotive is heel voor de hand liggend. Maar ook de foodsector is dus een belangrijke afnemer bij Aperam.
Oké.
Nou, daarnaast, waar liggen nog meer kansen, is de technologische vooruitgang. Dus voortdurende technologische vooruitgang en de ontwikkeling van nieuwe materialen en verbetering van processen. Ja, die zorgen er uiteindelijk voor dat het staal efficiënter geproduceerd kan worden. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat de duurzaamheid biedt ook echt een kans. Ze zetten daar al volop in, maar dat is wel een trend naar de toekomst en zeker in een industrie als deze.
Ja, want waar denk je dan aan?
Ja, meer recycling, lagere uitstoot.
Waarmee je ook de kosten gaat drukken op termijn.
Dat hoeft niet per se, maar wel de aantrekkelijkheid onder beleggers. Want bedrijven die niet een ESG-agenda hebben of erg vervuilend zijn, ja, die zijn gewoon minder in trek. Mm-hmm. En Aperam heeft daar wel de focus op. En dat is denk ik vrij uitzonderlijk ook binnen deze industrie. Ze zeggen bijvoorbeeld ook van al onze energie wordt opgewekt middels kool. Dat is dan minder schadelijk. Dus door de uitstoot te beperken, energieverbruik te verlagen, draagt het uiteindelijk wel bij.
Ja, oké. Dan nog even de bedreigingen.
Nou, die zijn er zeker. Want je ziet het ook aan het koersverloop. Je noemde het al de fluctuatie van resultaten. Economische onzekerheid, dat is eigenlijk de allergrootste bedreiging. Want neergang, recessies, oorlogen. Ja, de vraag naar staal wordt dan verminderd.
Ja, maar toch in dat coronajaar ging het ontzettend goed. Voor hen ongeveer als enige in de hele staal. Industrie.
Nou, het ging niet ontzettend goed.
Ze maakten nog winst.
Maar 175 miljoen wat neerkwam op zo'n 2 euro winst per aandeel. Zet je dat af tegen de winst per aandeel in 2022, die was 8 euro.
Ja, dus het gaat wel degelijk slechter
dan. Er was nog
dan.
Winst, dus ze wisten goed af te schalen. Nou, het is echt een bedreiging.
Mm-hmm.
Minder vraag. Wat je in 2023 bijvoorbeeld zag, Dat noemen ze dan destocking. Dus dat eigenlijk alle klanten, die bouwden eerst hun voorraden af voordat ze nieuwe bestellingen deden.
Mm-hmm.
Nou, dan de volatiliteit van grondstofprijzen. Die tast de marges aan. Dat hebben we ook al besproken natuurlijk bij de zwakke punten. Wat Aperam dus ook doet, die rapporteert de omzet, maar vooral het verscheept tonnage staal. Ze kunnen 2,5 miljoen ton per jaar aan staal verschepen.
Ja.
En dat geeft dus ook aan in welke mate ze hun productiecapaciteit wel of niet benutten. En ja, uiteindelijk de opbrengst van het staal, dat is echt heel erg afhankelijk van de markt.
Ja.
Nou, dan hebben we ook nog wel een nadeel. Dat zijn de energieprijzen natuurlijk. Hè? Want als die oplopen, dan wordt de productie weer duurder.
Ja, precies.
En dan hebben we ook nog wel politiek die een vaak een bedreiging vormt. We hebben Donald Trump al voorbij zien komen. Maar eerder hadden we ook te kampen met dumpstaal uit China. Daar werd staal geproduceerd en in Europa gedumpt. Nou, vervolgens moesten dan de autoriteiten eraan te pas te komen om daar weer importheffingen op te leggen, wat weer gunstig was voor Aperam. Want zonder die importheffingen had Aperam een groot probleem.
Ja, oké, dus behoorlijk wat bedreigingen. Ik denk dat het tijd is om even de boeken te openen. Hoe het bedrijf er nou echt voor staat, aangezien het toch een kleine speler is die een duidelijke focus heeft en vooral veel afzet in Europa.
Ja, en nou zijn er veel spelers in de markt actief, maar een echte hele grote dominante speler is er niet. Want bijvoorbeeld het Outokumpu. Nou, redelijk vergelijkbaar met Aperam qua omzet bijvoorbeeld.
Ja.
Maar als je kijkt naar de omzet, dan zie je dat er een stijgende lijn in zit. 2020, wat een slecht jaar was, was natuurlijk wel wat minder dan 2019. Toen was de omzet zo'n 3,5 miljard. Die liep op naar meer dan 5 miljard in 2021. 2022 8 miljard. 2023, dat was het jaar van die destocking. Toen kwam de omzet uit op 6,5 miljard. Maar dat kwam dus door die lage volumes en prijzen in Europa.
Ja.
Maar kijk je door de jaren heen, dan zit er een hele mooie stijgende
groei in.
Ja.
Mm-hmm.
Nou, de winst daarentegen, die varieert nogal. En dat heeft dus alles te maken met de kostenkant ook.
Ja.
In 2021 lag die op bijna 1 miljard. Dat was een record. 2022 zakte het naar 625 miljoen euro. En 2023, ja, dat was echt een dieptepunt voor Aperam. Want ondanks dat de omzet nog wel redelijk was, waren de marges klein en kwam de netto winst uit op 200 miljoen euro. Dus ietsje meer dan wat in het slechte coronajaar was.
Ja.
Maar nog wel altijd een positief cijfer. Als je dan verder gaat kijken naar de operationele marge, ja, in dit soort branches is die dun. 2023 was net positief 1,5%, terwijl die de jaren daarvoor 11% was, 18%. Dus je ziet ook die operationele marge, ja, die kan dus van 18% in 2 jaar tijd terugvallen naar 1,5%. Dus dat heeft alles te maken met krachten aan twee kanten. Dat aan de ene kant de prijzen voor grondstoffen heel hard opliepen en energie. En aan de andere kant de afzetprijzen heel laag waren en onder druk stonden. Dus dat maakt Aperam wel kwetsbaar.
Ja.
Nou, de schuldpositie hebben we het ook al over gehad.
Die was even nul.
Was even nul en is nu weer opgelopen naar zo'n 400-500 miljoen. Is wel te overzien als je kijkt naar wat de winstgevendheid van het bedrijf is. Dus dat heeft niet hele diepe impact, maar die is er wel.
Ja.
Nou, dan de beleggers, wat ontvangen die? Die ontvangen toch wel een heel mooi dividend.
Mm-hmm.
Want ik zei 2023, ja, dat was met die 200 miljoen niet zo'n heel goed jaar. Maar als je dat terug gaat rekenen, is het per aandeel toch €2,80.
En hoeveel procent was dat?
Dat is niet het dividend wat ze krijgen, dat is de winst.
Dat is de winst,
en
ja.
Uiteindelijk krijgt de belegger in de afgelopen jaren per aandeel €2 aan dividend. Dat was €1,75 in 2018, 2019, 2020. Nou, mm-hmm. Helder dividendbeleid, het is verhoogd. Want in 2021, 2022 en 2023 was het €2. Nou, zet je dat af tegen de aandelenkoers. Die is nu ietsje onder de €30. Maar dan kom je toch op een dividendrendement van 7%.
Ja, dat is echt mooi.
Ja, en ook behoorlijk stabiel.
Ja, oké. Dan gaan we nog eventjes kijken naar de grootste concurrenten. Want dit is een kleine speler. Je hebt er al een paar genoemd. Maar als we dit bijvoorbeeld naar afzetten. Je wil een aandeel kopen in die staalindustrie.
Ja.
Ga je dan naar zo'n kleine speler kijken? Of ga je toch eerder naar een ArcelorMittal of een Nippon Steel?
Nou, ik zou in dit geval eerder kijken naar de kleinere spelers. En dat heeft ermee te maken dat de sector aan zich zeer gevoelig is voor een conjunctuur. Afhankelijk van grondstofprijzen, energieprijzen. Er zijn een heleboel afhankelijkheden.
En politiek, ja.
En dan heb je dus inderdaad die hele grote spelers die daar minder snel op kunnen aanpassen dan een wat kleinere speler. Dus Dan is roestvast staal wel een andere markt dan als je staal in de breedte hebt natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik zou eerder kiezen voor zo'n kleinere speler. Het moeilijke is wel, als je kijkt naar de koersontwikkeling van al die bedrijven, dan zie je eigenlijk dat er heel veel bewegelijkheid is, volatiliteit. Of je nou Arcelor neemt, wat van 5 euro naar 30 oploopt en weer terugvalt naar 15. Of dat je Aperam neemt, wat op 30 naar de beurs gaat, terugvalt naar 8, oploopt naar 50 en dan weer terugvalt naar 30. Eigenlijk tonen ze allemaal dat beeld.
Ja.
Dus als belegger moet je er ook zo naar kijken dat dit niet per se beleggingen zijn waarvan je zegt, die koop ik en die hou ik aan voor de lange termijn. Maar op basis van de fase waarin je in de conjunctuur zit, zou je zo'n aandeel wel of niet kunnen kopen. Nou, in dit geval heb je natuurlijk een aantal spelers, wat je zelf ook al zegt, Arcelor, BHP, Billington, Rio Tinto, dat zijn de echte reuzen. Mm-hmm. Die kunnen zich minder makkelijk aanpassen. Ander puntje is ook wel, als je het hebt over de ESG-rating. Nou, bij BHP Billington of bij Rio Tinto is dat echt dramatisch. Die krijgen gewoon een C-rating. Nou, Alcoa kennen heel veel mensen ook, omdat die natuurlijk als eerste al de cijfers presenteerde.
Ja.
Heeft dan een B-rating. En ja, geloof het of niet, maar in dit geval heeft Aperam een A-rating.
Hm.
Dus ook op dat vlak springen ze er wel positief uit.
Volgens mij kunnen we wel een oordeel vellen over dit aandeel. Jij zegt het is in elk geval niet iets waar je echt lange termijn in gaat zitten. Je koopt op het juiste moment en je verkoopt op het juiste moment.
Ja, dat betekent niet dat je hoeft te traden. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, ik koop het, want het geeft een heel mooi dividendrendement. Ik denk alleen als je kijkt naar de conjunctuurschommelingen, dat dit wel interessant is voor een belegger die zegt van nou, ik zou zo nu en dan wel een paar jaar willen beleggen in een aandeel als Aperam. Want we zien een aantrekkende economie. Automotive doet het goed, industrie doet het goed. Ja, dan heb je met Aperam ook winstgroei en omzetgroei en waarschijnlijk dus een hogere aandelenkoers.
Ja.
De keerzijde is van het aandeel Aperam dat de conjunctuur ook wel weer tegen zit en dan wordt het hard afgestraft. Je zag het bijvoorbeeld in 2023 toen echt wel even de rente opliep en recessieangst ontstond. Aperam die kreeg toen een behoorlijke knauw. Dat zou het punt kunnen zijn om te zeggen, nou dan koop ik die aandelen weer vanwege de aantrekkelijke waardering en vanwege het hoge dividendrendement. Want ja, zet je het af tegen sectorgenoten, dan is het niet buitensporig duur. Het dividendrendement is aantrekkelijk, maar je koopt het niet omdat je zegt van nou, die markt die gaat eeuwig doorgroeien, blijft altijd groot. Het is een markt die er altijd is, maar die ook altijd conjunctuurgevoelig is.
Dit was Aperam Doorgelicht. In de volgende aflevering duiken wij de big data weer in, toch?
Kijk, ja, en dat doen we met een naam die we al vaker hebben gehoord. Namelijk die van Peter Thiel.
Ja, die is de baas van Palantir.
Gaan we volgende week bespreken.
Oké, abonneer je vooral in je favoriete podcast app als je elke week een nieuwe fundamentele analyse van een vaak verhandeld aandeel wil horen. Mijn naam is Nina van den Dungen.
En ik ben Jim Theo Boering.
Doei doei.
Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you. Zelf aandelen doorlichten? De Giro biedt je alle data en informatie voor je eigen analyse. Zo kun je als belegger zelf bepalen hoeveel een aandeel nou echt waard is. Financials, ratios, bedrijfsprofielen, prestaties en analistenvisies. Je vindt het allemaal op ons platform. De Giro. Financial power to you. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.